Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst en ook een welkom voor de kijkers en de luisteraars thuis. Vanmorgen gaat ons voor onze eigen predikant dominee Van der Ree. We lezen Haggai 2 vers 2 tot en met 10 en het thema van deze dienst is de heerlijkheid van Gods huis. Een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Vrijdag 30 mei hopen Tim Hardeman en Femke Stolk te gaan trouwen. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 3 uur in onze kerk en in deze dienst gaat voor dominee Mulder. In de kerkenraadsvergadering van 19 mei zijn door de kerkenraad toegelaten tot het doen van openbare belijdenis de volgende doopleden. Alexander de Boer, Monique van der Brink, Floris de Bruin, Yannick Diepeveen, Nathan Driessen, Esther Kruis, Jurjen van Laar, Joris Prins, Ruben van der Ree, Inge van Rossum, Corné van Rossum, Ernst van Vuren, Maurice van Wakeren, Ruben van Wijk en Rodé van Wijk-Treur en Jessica Wildschut. De dienst van geloofsbelijdenis zal gehouden worden op eerste Pinksterdag in de middagdienst. De collecte in deze dienst is bestemd voor het jeugdwerk en met name het kerkkamp. Traditiegetrouw staat ook dit jaar in de laatste week van de zomervakantie weer het kerkkamp gepland. Deze midweek staat in het teken van gezelligheid, groepsbinding en verbinding rondom de Bijbel. Een hartelijke aanbeveling voor dit collectedoel en ook een uitnodiging voor alle jongeren op de middelbare school om je aan te melden voor het kerkkamp. De collecte voor de vaste kosten van de kerk graag maandelijks via de bank overmaken. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 2 vers 7. Dat is de schoolpsalm van de onderbouw van de gavenscholen. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die trouw is van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Met laten wij samen gaan zingen uit Psalm 87, daarvan het eerste, het tweede en het vijfde vers. De heerlijkheid van Gods huis, daar zal het over gaan in deze dienst. En die heerlijkheid wordt ook in deze psalm bezongen. En die bestaat er dan in dat vele volkeren zullen komen om in Jeruzalem de Heere, de God van Israël, te aanbidden. En dat ziet ook al vooruit, profetisch, naar het Pinksterfeest en naar de volkeren die gekomen zijn en er ook nu wereldwijd zijn, overal waar de naam van de drie-enige God wordt beleden. Psalm 87, vers 1, 2 en 5. Hier openbaart ons zijn wil voor ons leven in de 10 geboden die we mogen ontvangen als het richtsnoer en als de spiegel waarin we onze zonden leren kennen En als de tuchtmeester die ons drijft naar Christus en ons aan zijn voeten brengt. We willen na de lezing en na het horen daarvan samen antwoorden met weerklanklied 496, het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Laten wij nu eens bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Wij denken in de voorbeden aan zuster Boonzaaier Benjamins van de Munnikenweg 5 in Ederveen. Zij is opgenomen in het ziekenhuis in Ede. En er wordt daar onderzoek gedaan waar ook de spasmes vandaan komen, waar ze veel last van heeft. We willen bidden voor onze broeder Cor van Ginkel van de Scheepjeshof 43, die in het ziekenhuis in Ede nog steeds verblijft. En er zal de komende week ook nader onderzoek gedaan worden in het ziekenhuis in Arnhem. Begin van deze week ging het erg slecht met hem. Later in de week knapte hij weer wat op. We denken in de voorbede aan Deborah Wijman van de Regentessenlaan 60. Zij is afgelopen donderdag voor een half jaar naar Spanje vertrokken in verband met haar stage. Wij bidden voor zuster Van Dam van het Prins Willem-Alexanderpark 59. Ze zal komende dinsdag een ingreep ondergaan aan haar neusholtes. De bedoeling is om die neusholtes ruimer te maken, ingrijpende operatie ook. Wij willen in onze dankzegging denken dat zuster Hetty Dekker van de Dagbouw Ooglaan 20 teruggekeerd is uit het ziekenhuis. Ze is deze week in Nieuwegein geopereerd. Een ingrijpende operatie om de hartritmestoornissen te verhelpen. De operatie is goed verlopen, ze mag weer thuis zijn en over enkele maanden hoopt ze dan ook te merken dat de ingreep zegenrijk voor haar is geweest. Laten we samen bidden en danken. Heren, wat een voorrecht om vanmorgen hier in uw huis te mogen zijn. Het huis van u, heren, dat is een gebouw, maar dat is eigenlijk vooral uw gemeente. Uw gemeente die samenkomt om te doen, heren, wat ooit al in Psalm 87 door de psalmdichter profetisch werd gezien en bezongen. Om uw naam met lofgejuich te prijzen. Om al een voorschot te nemen, heren, op hoe het straks zal zijn als Heer Jezus u terugkomt en die menigte uit alle volken en naties zal worden verzameld en zal staan voor uw troon, dan zal er ook lofgejuich zijn voor u de koning. Dan zal alles zijn tot uw eer, dan zal er niets meer zijn wat ons ook daarvan zou kunnen afbrengen. Want heren, dan is de duisternis en het rijk van de duisternis en ook allen die bij die duisternis horen, definitief verslagen en weggedaan. Heren, wat een perspectief. En we mogen het, nu wij leven in die tussentijd, mogen we er soms al wat van zien, heren, dat uw evangelie naar alle volkeren gaat. Dat u daartoe ook mensen in dienst neemt en roept om dat verder te brengen, om daarin werkzaam te zijn in uw koninkrijk. En heren, u wil de koning zijn en ook de koning worden in vele levens. Heren, zo mogen we hier ook vanmorgen zijn. Als onderdeel van die eeuwenlange beweging die uiteindelijk zal uitlopen op uw komst. En heren, dan is het een voorrecht om samen die lofzang al aan te mogen heffen. Dan is het een voorrecht, heren, om het zingen te belijden dat u op Sion een grondslag hebt gelegd, een vastigheid, een sterke rots, waar wij ons hele levenshuis op kunnen bouwen. Opdat ook in ons leven uw heerlijkheid en glorie zich mag openbaren. Heer Jezus, dat bent u zelf. U bent die rots. U bent die vastigheid. U bent ons houvast. Want u hebt immers onze zonden weggedaan. U bent ervoor aan het kruis gestorven en u bent opgestaan. Nu heeft ook de dood het laatste woord niet meer. Heren, doe ons leven in dat licht, het licht van uw evangelie. En wilt u onze tegenstand breken, heren, die er van onze kant is. De tegenstand van ons ongeloof. De tegenstand, heren, van dat wij ons hart bij u vandaan houden. De tegenstand dat wij niet de vrede zoeken, maar juist steeds weer de strijd. Alleen u kunt in ons hart de vrede brengen. Zo zongen we het. Door u alleen word ik bevrijd. Heere, laat dat ook een lied van ons hart mogen zijn. Vanmorgen zoals we hier voor uw heilig aangezicht verschijnen. En wilt u dan door de opening van uw woord tot ons spreken. Wilt u door de opening van uw woord, Heere, ons in ons hart grijpen. Wilt u dat ook doen als we zo vol met die tegenstand zitten. Open dan ons donker hart voor uw licht. Geef, Heere, dat we ons gewonnen mogen geven. Aan u, de Heer Jezus. U mogen aanbidden. In de vrijheid en in de vrede mogen worden gesteld. Schenk ons uw vrede. Heere, wilt u dat ook versterken in de harten van hen die u mogen kennen in waarheid. Maar u weet, Heere, hoezeer dat dan ook kan verflauwen. Wilt u ons geloof versterken als we mogen bouwen op de rots? Geef dat we dat fundament dan opnieuw mogen zien en voelen. Heere, werk zo met uw Heilige Geest. Opdat wij stevig staan, ook in deze tijd, waarin er veel tegenstand is. Waarin uw woord onder vuur ligt. Heere, geef ons moed en sterkte in u. Heere, u weet hoe we hier vanmorgen in de kerk zijn gekomen of hoe we ook op afstand verbonden zijn. U kent, Heere, ons aller hart en leven, de omstandigheden van dit moment. En wij willen u bidden voor allen die te maken hebben met ziekte en zorg. Heere, wij mogen biddend om hen heen staan. Wilt u zich over hen ontfermen, hen kracht geven, hen moed geven, ook in die omstandigheden. En in het bijzonder willen we dan bidden, Heere, voor zuster Boonzaaier, die in het ziekenhuis werd opgenomen en daar nu al een heel aantal dagen verblijft. Heere, wij bidden u of u de onderzoeken die gedaan worden wilt zegenen. Geef dat er een uitkomst duidelijk mag worden. Wees u bij haar en bij haar man. Heere, geef dat zij hun ogen ook gericht mogen houden op u, Heere Jezus. Wees u hun kracht. Heere, wij bidden u voor broeder Van Ginkel. Nu hij nog steeds in het ziekenhuis verblijven moet. Wij danken u dat hij in de tweede helft van deze week u wat mocht opknappen, Heere, dat u daarin ook gebeden wilt verhoren. Wilt u ook de onderzoeken die er voor hem zullen zijn deze week zegenen? Dat die ook helderheid mogen geven. Wij bidden u voor Deborah Wijman. Heere, ze is vertrokken naar Spanje voor een half jaar van stage. Wilt u daar bij haar zijn, Heere, en haar beschermen, bewaren voor ongelukken? Wilt u haar vasthouden, Heer? Wees u zo bij haar en geef dat ze daar een goede tijd mag hebben, die ook mag bijdragen aan haar toekomst. Wij bidden u voor zuster Van Dam, wanneer ze in de aankomende week een operatie moet ondergaan. Heer, wilt u bij haar zijn en met haar meegaan? Geef dat ze zich in vertrouwen aan u mag geven, in uw handen. En wilt u alles goed maken voor haar? Zegent u haar ook samen met haar man en alle die om haar heen staan. Heren, wij willen u danken dat zuster Hetty Dekker mocht terugkomen uit het ziekenhuis. We danken u dat de operatie die ze daar moest ondergaan goed verlopen is. En heren, nu bidden wij ook of u het resultaat daarvan ook merkbaar wilt maken in de komende tijd. Heren, geef haar herstel en weer nieuwe krachten. En wilt u zich over haar ontfermen, heren, in haar omstandigheden. Wij bidden u, Heer, of u uw zegen wil geven aan alle die een taak van u hebben ontvangen in en rondom deze dienst. We bidden u voor de kinderen in de oppas, degene die straks naar de parel zullen gaan, de leiding van de parel en de oppas. Wees u met hen die zich ook in de techniek mogen inzetten. Heer, laat alles mogen bijdragen aan de eer van uw naam, dat we bij de opening van uw woord de lof mogen aanheffen en dat het danklied in ons hart mag opwellen tot u, die grote en heerlijke God, die zich ontfermt over zondaren zoals wij, die dat niet verdienen, maar die juist daarom zoveel reden hebben tot roem en lof voor uw heilige naam. Hoor zo ons gebed en aanvaard onze dank in Jezus' naam alleen. Amen. Jongens en meisjes, jullie zien hier op de beamer twee huizen. En als je eens even goed kijkt, dan zie je dat het wel twee heel verschillende huizen zijn. Dat ene huis aan de linkerkant, ja, dat is heel groot, dat kun je wel zien, hè. De foto die moest wat verder weg gemaakt worden, want het past er eigenlijk niet eens op. En het ziet er ook wel heel erg mooi uit. Het lijkt zelfs alsof er die grote poort daar, alsof die van goud is. Prachtig. Ja, en dan dat tweede huisje. Ja, dat staat ergens in een bos met een klein paadje ervoor. Het is wel keurig netjes gewiet allemaal, maar het is maar een klein huisje, vind je niet? Wat stenen op elkaar, dak erop, schoorsteen, één deur, paar ramen en dat is het dan. Klein huisje. Als ik jullie nou zou vragen, in welk huis denken jullie dat de koning woont? In dat linkerhuis of dat rechterhuis? Wat denk je dan? Ja, dat is niet zo moeilijk toch? In die linker, hè? Dat is een paleis. Daar woont de koning. Dat paleis laat natuurlijk iets zien van hoe groot en hoe rijk die koning wel niet is. Maar wat nu als ik je vertel dat de koning juist in dat kleine huisje woont? Dat is wat er gebeurde in de Bijbel, in de tijd van de profeet Haggai. De mensen waren bezig om Gods huis, de tempel, opnieuw te bouwen. Maar die tempel die ze aan het bouwen waren, die was zoveel kleiner en zoveel eenvoudiger dan de tempel die er ooit in Jeruzalem had gestaan, de tempel van koning Salomo. En sommige mensen waren daarom eigenlijk heel verdrietig. Wat is dit nou voor een klein huis voor de Heere God? Daar kan die toch helemaal niet wonen, de koning van hemel en aarde. Maar toen zei de Heere God iets heel bijzonders door de mond van Haggai. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter zijn dan van het eerste. Deze veel kleinere tempel, zonder al het goud en zilver van Salomo, zal toch veel heerlijker, veel mooier, veel rijker zijn dan die eerste tempel. Hoe kan dat? Nou, omdat de Heere God beloofde dat er een heel bijzonder iemand zou komen in die tempel. De koning, de Heer Jezus. Hij zou daar de tempel binnenkomen als baby. En toen hij nog 12 jaar was, was hij er. En later nog veel vaker om zijn vader te dienen. En hij bracht niet goud of zilver, maar hij bracht het allermooiste, het allerheerlijkste wat er is. Vrede. Vrede met God. Vrede in je hart. Doordat hij onze zonden vergeven kan en vergeven heeft en je zijn liefde geeft. Dus als er iets klein en eenvoudig is, jongens en meisjes, dan kan het toch heel erg belangrijk zijn als de Heer Jezus er is. Dat geldt ook voor jullie. Misschien ben jij ook nog maar klein, nog niet zo groot als de grote mensen die om je heen zitten vanmorgen. Maar als nou de Heer Jezus in je hart woont met zijn vrede, dan ben je kostbaarder dan het grootste paleis voor hem, omdat hij bij je is. Gemeente, we gaan samen lezen uit Haggai 2, vers 2 tot en met 10. En we zingen daarna uit Psalm 147, het eerste en het zesde vers. Psalm 147, 1 en 6. Hij wil Jeruzalem herbouwen, zingen we daar. Vergaren, verzamelen en in vrede doen leven. Haggai 2, vanaf vers 2 tot 10. In de zevende maand, op de 21ste van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Zeg toch tegen Zerubabel, de zoon van Sealtiel en landvoogd van Juda, en tegen Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en tegen de rest van het volk. Wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen? Nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de Heere. Wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de Heere. Werk door, want ik ben met u, spreekt de Heere van de legermacht. Volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot, toen u uit Egypte vertrok, en mijn geest die in uw midden stond, wees niet bevreesd. Want zo zegt de Heere van de legermacht, nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken, en ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heere van de legermachten. Van mij is het zilver en van mij is het goud, spreekt de Heere van de legermachten. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heere van de legermachten. In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere van de legermachten. Wij mogen straks antwoorden op de verkondiging met de lofzang van Simeon, gezang 4, bij de verzen, lofzang van Simeon, na de preek. Wij luisteren naar het gedeelte dat wij hebben gelezen en ik lees met u vers 10, nogmaals, Haggai 2, vers 10. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heere van de legermachten. In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere van de legermachten. Het thema voor de preek is de heerlijkheid van Gods huis. Die lijkt allereerst maar klein, ten tweede die wordt groot en ten derde die geeft vrede. Dus de heerlijkheid van Gods huis, die lijkt maar klein, die wordt groot en die geeft vrede. Gemeente, aan het begin van de 20e eeuw, in het jaar 1906, werd er een zendeling uitgezonden voor het zendingswerk in China. Zijn naam was James Fraser. Ooit was hij een veelbelovende student werktuigbouwkunde en hij kon ook heel goed piano spelen. Eventueel zou wellicht een carrière in de muziek ook voor hem weggelegd zijn. Maar tijdens zijn studie zat hij op een zeker moment in de bibliotheek over zijn boeken gebogen en toen vond hij een folder van een zendingsorganisatie die het zendingswerk in China verzorgde. En hij bekeek dat foldertje en hij bleef haken bij een zin die hem nooit meer heeft losgelaten. In die folder stond het zinnetje: als onze meester vandaag zou terugkeren en miljoenen mensen zou aantreffen die nog nooit van het evangelie gehoord hebben en uit de aard der zaak ons vragend zou aankijken om een verklaring, kan ik me niet voorstellen welke verklaring wij hem zouden geven. Van één ding ben ik wel zeker. We zouden ons dan diep schamen voor de excuses die wij nu nog met een goed geweten menen naar voren te kunnen brengen. Van dat zinnetje kwam James Fraser niet meer los. En het leidde ertoe dat hij in 1906 werd uitgezonden naar China. En daar kwam hij al snel in contact met de Lizhou-bevolking. Stam die in de bergen van Zuid-China woont. En hij maakte contact en dat was in het begin lastig, want ze bleken een eigen taal te hebben waar hij niet op was voorbereid. Maar hij werd wel hartelijk ontvangen. Hij woonde daar ook in de bergen in een lemen hutje, te midden van de mensen daar. En hij maakte allerlei tochten door de bergen heen om al die Lizhou-mensen te bezoeken en hen natuurlijk te vertellen over het evangelie. Maar hoe goed hij ook sprak over de Heer Jezus, over zijn werk voor zondaren, er was geen enkel resultaat. De mensen hoorden hem aan en dat was het dan. Het bleef zonder vrucht. En het maakte James moedeloos, geestelijk uitgeput. Hij kreeg last van diepe aanvechtingen. Is dit het nu? Zo vroeg hij zich af. Was hij hier wel op zijn plek? Was het niet allemaal te vergeefse moeite? Als hij terugdacht aan die folder en hoe de overtuiging in zijn hart was gekomen dat hij zendeling moest worden. En als hij dan nu zag hoe het ging met die roeping, had hij zich er allemaal maar ingebeeld dan. Waar bleef het werk van God zelf, van Gods geest? En toch hield James vol. Hij vroeg mensen uit zijn thuisgemeente in Engeland om voor hem te bidden. 6 jaar lang ging het zo. En pas toen kwam er vrucht. Velen van de Lizhou-bevolking kwamen tot geloof, werden gedoopt. En James Fraser vertaalde voor hen delen van het Nieuwe Testament in hun taal. Ze werden lezen geleerd, hen werd lezen geleerd. En zo mocht hij bijdragen aan de verspreiding van het evangelie. Maar wat had hij het moeilijk gehad? Wat was het donker geweest in zijn ziel. Weet u, dat is de ervaring van heel wat werkers in Gods koninkrijk. Zendelingen, evangelisten, predikanten. Dat je je afvraagt, wat stelt het nou eigenlijk voor? Het werk dat ik doe, wat levert het op? Wat werkt het uit? En misschien dat u het zich ook wel eens afvraagt. Is dit het nu? Is dit nou alles? Is dit wat er overgebleven is? Misschien zit u vanmorgen als ouderen in de kerk of u bent thuis verbonden. En je weet nog de tijd in de oude Knielkerk in het centrum. Dat de kerkbanken helemaal vol zaten. Geen plekje meer vrij. En als je dan op zondagen naar de kerk liep. Dan waren er drommen mensen op de straat. Want ze gingen allemaal naar een of ander kerkgebouw. Hoe is dat nu? Ja, je ziet nog wel mensen gaan. Het was vanmorgen even druk, want we zijn met de auto gekomen vanwege de regen. Maar is het niet allemaal ook veel minder geworden? En je bent een jaar of 40, 50. En je zat ooit op de jeugdvereniging. En je herinnert je avonden met wel meer dan 100 jongeren. Voor één vereniging. Ook uit andere kerken kwamen ze. En wat was dat stimulerend. Zo met elkaar. En nu? Ja, nu is het anders. Enkele tientallen. Soms nog wel minder. En misschien bent u zo iemand die vroeger vol vuur belijdenis heeft gedaan. Zojuist werden de namen afgekondigd van 16 jonge mensen die belijdenis hopen te gaan doen met Pinksteren. En dan denk je terug, ja, dat heb ik ook ooit gedaan. Je weet het nog precies. En je diende de Heer met een vanzelfsprekendheid en een onbezorgdheid. Ja, daar kun je nu alleen nog maar jaloers op worden, want dat is wel veranderd. Die innerlijke overtuiging, ja, dat is weggeëbd. Het is nu vaak misschien alleen nog maar wat vorm of zo. Dat vurige geloof... Het is als niets geworden. Ja, als niets, gemeente. Dat zijn nou woorden die we ook tegenkomen in Haggai 2. We luisteren vanmorgen naar die tweede preek van Haggai. Bijbelboek Haggai is eigenlijk een soort prekenboekje. 2 weken geleden stonden we stil bij de eerste preek van Haggai. Gehouden op 29 augustus van het jaar 520 voor Christus. En Haggai had van Gods wegen de roeping ontvangen om het woord van de Heere aan de Israëlieten in Jeruzalem, die waren teruggekeerd uit de ballingschap, te brengen. 16 jaar geleden waren ze teruggekomen in Jeruzalem en enthousiast begonnen met de herbouw van de tempel. Maar na 13 jaar van tegenstand en van moeilijkheden, ja, was de herbouw helemaal stil komen te liggen. Maar toen kwam Haggai en we hoorden het vorige keer. Eigenlijk moet je zeggen, de Heere kwam naar het volk toe. Want als er iets duidelijk wordt in dit boekje, gemeente, dan is het wel dat Haggai wegvalt achter die preken die hij moet houden, die profetische preken van hem. Het is steeds zo, spreekt de Heere. En Haggai had het volk gewezen. De Heere had het volk gewezen op de zonde van de nalatigheid. Dat ze wel een eigen huis aan het bouwen waren, maar dat de tempel zonder dak was. En het was erop uitgelopen dat 3 weken na Haggai spreek, het volk de herbouw had hervat. Ze waren onder de indruk gekomen. Ze zagen hun schuld. Het was een preek met zegen geweest. Uitlopend op bekering, verandering. En nu? Nu is het een paar maanden later. Het is nou 17 oktober van het jaar 520. 29 augustus de eerste preek. 17 oktober de tweede. Zeg maar net een maand nadat de Israëlieten de herbouw hadden hervat. En nu wordt Haggai er opnieuw op uitgezonden om te gaan preken. Want opnieuw is de moed de Israëlieten in de schoenen gezonken. En is er in hun hoofd twijfel gekomen. die hen zwak maakt, die hen doet wankelen in hun trouw aan de dienst van de Heer. Na een paar weken bouwen zullen misschien iets van de contouren van hoe straks die nieuwe tempel gaat worden al wel zichtbaar zijn geworden. Maar juist dat maakt dat ze ontmoedigd raken. Op deze dag, in deze maand, de 7e maand van de Joodse telling, juist op die maand, zakt de moed hen in de schoenen. Want gemeente, de 7e maand, dat is dezelfde maand waarin ooit de tempel van Salomo werd ingewijd. En het is de 21ste dag van die maand. En gemeente, wij weten dat toen, als je dat terugrekent, dat de laatste dag, de laatste Sabbat is geweest van het Loofhuttenfeest van dat jaar. En het Loofhuttenfeest, dat was doorgaans een heel blij en uitbundig feest. Dan werd teruggedacht aan de verlossing uit Egypte, dat de Israëlieten in tenten hadden gewoond en daarom bouwden ze zo'n loofhut. Dan werd er ook gedacht aan de oogst, dat de Heer hen in dat land had gebracht van melk en honing en dat ook dit jaar de oogst weer op het land had gestaan. En op het Loofhuttenfeest werd ook uitgekeken naar de toekomst, naar de komst van de Messias, dat het in volheid zou komen. Verleden, heden en toekomst. De dag van het Loofhuttenfeest. Maar hoe vieren ze het dit jaar? 520. Is er blijdschap? De oogsten waren ook dit jaar tegengevallen. Karig. En ja, ze hadden ingezien, zo had Haggiet in zijn eerste preek gezegd, dat kwam omdat ze hun prioriteiten niet op orde hadden. Zij dachten, wij kunnen niet aan de tempel bouwen, want we hebben het zo moeilijk. We moeten zien te overleven met het weinige. Maar de Heere God draaide het net om. Waarom hebben jullie zo weinig? Omdat je niet aan mijn tempel bouwt. Maar gemeente, nou zijn ze aan het bouwen. En dan vragen ze zich af, ja maar, wat stelt het nou eigenlijk voor? Als je het vergelijkt met de tempel van Salomo. Misschien is er nog een enkeling geweest die tempel als kind had gezien. Het zou misschien net kunnen. Het was 70 jaar geleden inmiddels dat de eerste tempel was verwoest. Maar ze kennen hem. Uit de verhalen van vaders en moeders en opa's en oma's. De heerlijkheid van de tempel van Salomo. De pracht, de glorie. Die je daar gewoon al in het gebouw zelf kon zien. Maar wat zijn ze nu aan het bouwen? Armzalig. Zou de heerlijkheid van de Heer hier kunnen wonen? Is dit een waardige plek voor hem? Meent u, dat is wat Haggai aan het begin van zijn preek onder woorden brengt. Vers 4. Wie is er onder u overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn eerste heerlijkheid? En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen? Dat is pastoraal. Haggai geeft woorden aan wat er leeft in de harten van de Israëlieten. De Heere geeft er woorden aan. Hij is de kenner van ons hart. Als er in ons hart misschien ook iets is, van wordt het nog wat met die kerk? Wordt het nog wat met de gemeente? Wordt het nog wat met het kerkverband? Wat stelt het nog voor? Dalende ledentallen? Afhakers in de gemeente? Misschien uw eigen kinderen, kleinkinderen? Afhakers van het geloof? Kijk, en nou zijn wij een gemeente die je als een grote gemeente zou kunnen bestempelen. Maar ga ook eens elders kijken. Hier in Veenendaal zijn nog heel wat kerken. En kan het op zondagmorgen druk zijn op de weg. Ga eens in de stad kijken. Randstad. Vergrijzende gemeentes. Kerkgebouwen die sluiten. Evangelische kerken die soms een tijd lang heel wat mensen en heel wat jongeren ook trekken. Maar dan soms is het opeens ook weer weg. Hoe ziet u het nu? Hoe kijk je ernaar? Is het niet als niets in uw ogen? Gemeente, zijn wij niet een armzalige plek voor de heerlijkheid van God, zijn glorie? Kan Gods heerlijkheid nou wel onder ons wonen? En in u, in jou wonen? Is het niet alleszins begrijpelijk als je daaraan zou twijfelen? Je blijdschap in God, je verlangen naar Hem, je bidden, je danken, je onbezorgdheid en je vrede in en met Hem. Wat stelt het eigenlijk voor? Wat is het vaak zwak en klein? Gemeente, zo kan de duivel je bestoken. Want dat is het. Zo kan de duivel je bestoken. Calvijn die zegt bij deze tekst, het is de list van de Satan om ons van onze roeping tot het dienen van God en onze roeping om te bouwen in vertrouwen aan de kerk te onttrekken. Het is een pijl op zijn boog. Pijl van ontmoediging en moedeloosheid. Want gemeente, is het nou niet juist kenmerkend voor het werk van God en van zijn geest, dat het juist in onze ogen zo klein en kwetsbaar is, maar dat in die zwakheid Gods kracht volbracht wordt. Want dan kom ik bij het tweede, de heerlijkheid van Gods huis wordt groot. Het volk zegt, is dit het nou? Is het niet als niets? Niet geschikt voor de glorie van God? Maar gemeente, als je nou in de Bijbel gaat kijken, hoe werkt God? Kijk eens naar Abraham, die oude kinderloze Abraham, die het ook niet meer geloven kan dat er nog een zoon geboren gaat worden. Hij wordt ontmoedigd. Kijk eens naar die kleine David, die tegenover de reus Goliath staat. Hij is als niets in de ogen van de reus, maar wie wint er? Denk eens aan het kind van de kribbe in Bethlehem. In die schamele stal. Denk eens aan zijn sterven aan het kruis. Wat moet het worden? Is het niet als niets? Het is toch afgelopen? Denk aan die paar discipelen daar in de tempel in Jeruzalem van Galileese kom af. Het stelt niks voor. En dan wordt het Pinksteren. En ieder van hen hoort hen in hun eigen taal spreken. Wat moet het worden? Komt er nog iets van? En Gods antwoord is een volmondig ja. Haggai wordt er opnieuw door hem op uitgestuurd. Hij moet gaan preken en die tweede preek van vanmorgen, dat is maar een korte preek. Vers 5. Wees sterk, spreekt de Heer. Werk door, want ik ben met u. Spreek de Heere van de legermachten. Ja, Israël, Pniel, jeugdleiding, CGK, Westerse christenen. Dat is Hij, de Heer, de God van het verbond, die niet loslaat het werk van zijn handen. En Hij is de Heere van de legermachten. Hem staan miljoenen legers van engelen ter beschikking en Hij stuurt ze erop uit als gedienstige geest om alle tegenstand van de duivel te verslaan. En dan ook vers 10. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heere van de legermachten. Als jullie Israëlieten hier op het Loofhuttenfeest denken aan het verleden en aan het heden. En je zegt, wat stelt het voor als we het vergelijken? En je kijkt naar de toekomst. Laat je hart dan niet somber worden. Niet moedeloos, maar grijp juist moed. Want de heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn. Ja, dat huis, Die tempel die ze nou een maand aan het bouwen waren. Gemeente, wat kun je in een maand doen? Je kunt in een maand gemakkelijk je moed verliezen. Dat is zo gedaan. Dat kan nog wel sneller ook. Een week, een dag. Misschien dat je 2 weken geleden bij die eerste preek van Haggai moed had gevat. Ja, God roept mij om me te bekeren, om een prioriteit op orde te brengen. En je ervoert misschien wel iets dat het ook God was die tot je ziel sprak. Maar hoe is het nou? 2 weken verder. De 25e van de 5e maand van het jaar 2025. Misschien is het vuur al wel weer wat lager. Zal de heerlijkheid van de Heer nou wel echter voor mij ook kunnen zijn? In mijn leven? In mijn sterven? Ooit? Dat is toch zijn belofte, gemeente, dat als wij ons tot hem keren, dat zijn glorie en zijn heerlijkheid zich in je leven gaat laten zien. En dat zit dan niet erin dat je... Dat alles dan van een leien dakje gaat in je leven vervolgens. Maar wel dat Gods aanwezigheid, dat je daar oog voor krijgt. Dat hij zijn werk in en door je heen doet. Zou het kunnen? Haggai moet de Israëlieten en ons bemoedigen. In de eerste preek klonk het al dat God zei, ik ben met u. Hier wordt het herhaald. Ik ben er, vergeet het nou niet. Ook vandaag weer. En ja, dan komt het aan op geloof. Op vertrouwen. Dat wij misschien geneigd zijn op te geven hier of daar, maar dat hij niet opgeeft. Dat hij volhoudt met ons, met ons ongeloof. En ons klein geloof. Met ons vergeten van God. Dat hij het met je uithoudt. Israëlieten, bouw door. Want God gaat door. Ga maar gewoon van stap tot stap. En weet dat hij jullie God en Heer is. Dat hij erbij is. En dat je daarom zegen mag verwachten. Dat zijn glorie en heerlijkheid zichtbaar zal worden. Daar staat hij zelf voor in. Gemeente, hebben we dat vandaag niet nodig? Ik wel. Deze bemoediging. Wat zo klein en kwetsbaar lijkt, daar wil God nou juist in werken. En het tot de glorie en de heerlijkheid van zijn naam brengen. Dat is steeds weer hoe die het doet. Aan onze kant is het maar armzalig. Dat is maar een stukje en een beetje. Maar hij kan er zijn zaligheid in kwijt. En hij doet het ook. Waarom? Waarom doet hij het altijd op die manier? Nou, opdat wij niet roemen in onszelf, maar roemen in hem. Opdat hij alle eer en dank ontvangt. Zouden we dan niet trouw doorgaan met werken? En dan dus niet naar de korte termijn kijken, dan kun je zo ontmoedigd raken. Maar naar de lange termijn. Wij zijn soms ongeduldig. Dan denken we, nou hebben wij het goed gedaan en nou moet de Heere God het ook meteen laten zien, zijn zegen. En het is soms moeilijk om volhardend te wachten en te verwachten. En ondertussen te bouwen. En sterk te zijn in God. Sterk te zijn in dat je weet, hij is de Heer van de legermachten. Hij is met ons. Op hem bouwen we. Dus hij zal het ook doen. James Fraser moest 6 jaar wachten. 6 jaar. Ja, je kunt zeggen, wat is nou 6 jaar? Voor God is het niks. Maar voor ons is het heel lang. En misschien wacht jij ook al heel wat tijd op de Heer. Wanneer komt u nou? Wanneer verlost u mij? Wanneer zal u mij zegenen? Wanneer komt er een keer ten goede? Gemeente, raak niet ontmoedigd. Houd aan in gebed. Blijf de Heere zoeken. En leef in dat rustige en stille vertrouwen dat Hij het doen zal. Dat zijn heerlijkheid komen zal. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heere van de legermacht. Waar is hij dan gekomen? Voor de tweede tempel in Jeruzalem. Want dan kom ik bij het derde en laatste. Die heerlijkheid van het huis van God geeft vrede. Hoe zullen de Israëlieten nou die preek van Haggai hebben ontvangen? Waar zullen ze nou aan hebben gedacht? Kijk, die eerste preek daarvan lezen we de uitwerking. We vorige keer gezien. Het staat erbij. Van deze tweede preek lezen we dat zo niet. Hoe zullen ze zich het hebben voorgesteld? De heerlijkheid van de Heer. Ja, die was gekomen in de tijd van de tabernakel. Als de tabernakel werd opgebouwd, als Israël tijdens de woestijnreis moest stoppen, dan stond de wolkolom en de vuurkolom, die waren daar boven de tabernakel als teken van de aanwezigheid van de heerlijkheid van God, daar in die tent van God. En bij de inwijding van de eerste tempel van Salomo was die ook gekomen. Dat was zichtbaar en merkbaar geweest. Dat de Heere intrek nam in zijn huis en dat hij wilde wonen onder zijn volk. Maar nu, zal dat nu komen? Ja, die heerlijkheid van Salomo, dat was goud en zilver. Nu is het hout, geen goud, maar hout. En Salomo die had ook hout, maar dat was het prachtige cederhout van de Libanon. Dit is gewoon het simpele hout van de heuvels rondom Jeruzalem. Gemeente, zullen de Israëlieten daaraan gedacht hebben? Aan dat uiterlijke huis. Zilver, goud. En dat ze dan misschien de heerlijkheid van de Heer zouden ontvangen, doordat Hij hen dan weer zegent met een betere oogsten. Dat ze het economisch wat beter hebben. En dat ze dan wat meer goud en zilver kunnen gaan toevoegen aan die tempel. Ja, in vers 9 krijg je een beetje die indruk. Van mij is het zilver. Van mij is het goud. Spreekt de Heer. Dat kun je zo horen dat de Heer zegt: laat dat nou maar aan mij over. En daar gaat het ook ten diepste niet om. Dat is maar uiterlijk. Het gaat erom wat er binnenin die tempel gebeurt. En gaat gebeuren. Want gemeente, uit de woorden van Haggai blijkt wel. Er gaat iets groots gebeuren. Er gaat iets gebeuren dat wereldschokkend zal zijn. Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. En ze zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. Ze zullen er dus naar verlangen zelf. Niet meer tegenzin. Ze gaan graag. En ik zal dit huis vullen met heerlijkheid. Weet je, dat is de heerlijkheid waar het om gaat. De heidenen zullen naar de tempel toekomen. En het zit ook in het laatste gedeelte van vers 10. In deze plaats zal ik vrede geven. Voor Jood en Heiden, vrede, spreekt de Heere van de legermachten. Shalom. Het zal voor de Israëlieten in de tijd van Haggai misschien niet allemaal duidelijk zijn geweest. Maar er gaan wereldschokkende dingen gebeuren daar in de tempel. Haggai die mag hier profetisch de contouren schetsen, gemeente, van de komst van de Messias. En van de uitwerking van Pinksteren. Pinksteren. Dat is ook een oogstfeest. Gods heerlijkheid zal zichtbaar worden in de Heer Jezus en in zijn werk. Zoals Simeon hem zag, toen Jozef en Maria op die ene dag met het kind Jezus de tempel binnenkwamen. En Simeon die zag dat kind, die had gewacht op de vervulling van de belofte. En wat doet hij? Hij neemt het in zijn armen en hij looft God. Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Hoort u? Vrede. Volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten. En om uw volk Israël te verheerlijken. Heerlijkheid. Jezus zal de heerlijkheid van de tempel zijn. En de Heilige Geest, de Geest van Christus, zal die heerlijkheid zijn toen die daar in de tempel werd uitgestort. Toen Jezus vrede had aangebracht met zijn sterven en opstanding. Toen hij zijn leven gaf voor zondaren. Toen hij gedaan had waar Paulus dan in zijn brieven op terugkijkt en het dan schrijft, Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede. Vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. En in Efeze 2 zegt hij het. Hij, Jezus, is onze vrede. Dat is de heerlijkheid van God. Zijn glorie. Zijn glorie heeft een naam. Jezus Christus. God met ons. God met u. Met jou. Zijn geest. Die het evangelie laat prediken aan alle volken. En daarom moest James ook naar China. En u en jij misschien ook wel. Gehoorzaam aan de roeping van God. Kijk, gemeente, daar waar Christus is, waar zijn liefde woont, daar gebiedt de Heer de zegen. Want daar woont hij zelf. Met al zijn glorie en heerlijkheid, daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. En die Christus wil met zijn woord en geest nou wonen in zijn wereldwijde kerk. En ook in ons kerkverband. En ook in onze gemeente. En ook in uw en mijn hart en leven. En ja, dan kunnen wij ons soms afvragen, maar is het niet allemaal een beetje armzalig? Wie ben ik nou? Wat zijn wij nu? Zou er echt wat van worden? Moeten we het dan niet toch zelf gaan doen of zo? Op eigen kracht? Aan onze kant reden tot wanhoop en ontmoediging. Maar zou u vanmorgen maar niet beter moed grijpen? Zouden we niet sterk zijn? Ja, niet in jezelf, maar in onze God en in onze Heiland. De Heer Jezus Christus en in zijn geest. Het gaat naar Pinksteren aan. Zijn geest die hij uitzendt. Opdat zijn heerlijkheid overal zichtbaar gaat worden. En dat eenmaal hij zelf in volle heerlijkheid en glorie zal verschijnen. Weet in Haggai 2, in die paar zinnen die Haggai uitspreekt. Daar zit zo'n beetje het hele Nieuwe Testament in, ja zelfs nog verder. Tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. Vanaf het moment dat Maria daar met dat kind op haar arm de tempel binnenloopt. Die tweede tempel die, ja, toch echt wel een beetje minder is allemaal. Tot aan het moment, ja, dat wij nog verwachten. Als hij als koning van hemel en aarde verschijnen zal bij zijn wederkomst. Als zijn heerlijkheid ten volle zal neerdalen op zijn schepping. Dan zal God alle tranen van de ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Gemeente, daar gaat het naartoe. Naar die heerlijkheid. Ben je er straks bij. Kijk, de Israëlieten worden opgeroepen om in geloof verder te bouwen. En hun sterkte niet te zien in wat ze zien met hun ogen, maar om hun sterkte te vinden in hun God en Heer. Hij zal vrede geven. Volkomen. Maar gemeente, dan mag je vandaag al in die vrede leven, die vrede ontvangen, naar die vrede uitzien. Die shalom, die mag dan vandaag in je hart neerdalen. Ook al zijn de omstandigheden buiten je hart nog heel anders. Maar hij zal het doen. Verwacht het van hem. En heb geduld. Hij werkt. En uit wat verlies is, wordt door zijn kracht winst geboren. Als je bij de pakken neerzit, dan wil hij je vanmorgen vastpakken. En dan zegt hij je, vertrouw op mij. Van mij is de kracht. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En maak je dan maar niet meer druk over een beetje meer goud of zilver. Over een beetje meer opsmuk of een beetje minder. Hij zorgt zelf voor zijn heerlijkheid. Laat Christus wonen in je huis, je hart. Want waar hij is, daar gaat het stralen. Daar wordt wat zwaar is lichter. Daar ontvang je kracht om een kruis te dragen. Daar wordt het donker opgelicht. Daar is vergeving. Daar is verzoening. Daar is vrede. Vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Zoals Simeon het uitzong. Zo laat gij hier uw knecht. Naar het woord hem toegezegd. Dan nu maar heen gaan in vrede. Nu hij uw zaligheid gezien heeft. Ga dan heen. In vrede. Zometeen. Naar uw huis. Hij geeft u zijn vrede. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, u heeft ons er vanmorgen iets van laten zien van die heerlijkheid. Die glorie van u, die volheid. Heere, wij missen dat soms ook zo. Dat kan allerlei ontmoediging veroorzaken in ons hart. Als we zien wat wij mensen ervan maken. Hoe schamel het is. Maar Heere, u wijst het niet af. U zegt, wees sterk, werk door. Heere, wat een heerlijke bemoediging voor uw kerk op deze aarde. Die zo bestreden wordt, die zo zwak kan zijn. Heere, als we nou maar dicht bij u blijven en bij dit geloof. Bij de vastheid van uw belofte. Dan is er veel te verwachten. En Heere, daar willen wij u dan ook om bidden voor onze gemeente. Heere, wees u met onze jongeren. Als we jong zijn, dan kunnen we soms zo gemakkelijk alleen maar letten op wat wij voor onze ogen zien. Maar wilt u onze jongeren ook dit geloof leren? Om voorbij te zien, om dieper te kijken, hoger te kijken dan alleen maar wat voor ogen is. En wilt u zijn bij de jeugdleiders? Heere, wilt u hen bemoedigen? Werk door. Wilt u zijn bij de kerkenraad? Geef ons sterkte en kracht in u. Wees u met ons kerkverband, Heer. Wat maken we ervan? Wilt u vanuit verlies winst geven? Dat kunt u toch, Heere, als we op u hopen, het van u verwachten. Heere, wij bidden het u voor deze wereld. U zult vrede geven, zo beloofde u het aan Israël. En die vrede is gekomen in u, Heere Jezus. Een vrede die alle verstand te boven gaat, die niet maar een uiterlijke vrede is of een politieke vrede, maar die zijn bron en oorsprong vindt in de harten van mensen. Heere, is dat niet nodig? Ook nu in Israël. In de harten van allen die daar het beleid maken. In de harten van allen die zo op dat volk ook de pijlen hebben gericht. De islamitische volkeren. Vanuit woede. Vanuit tegenstand. Heere, laat uw vrede mogen komen. Laat uw vrede mogen komen in de harten van wereldleiders. Bij alle onrust die er ook op wereldschaal is. Heere, wij bidden u. Ontferm u. Heere, we willen bidden voor het zendingswerk. We hoorden van het werk dat ooit in China gebeurde en dat pas na een aantal jaren tot bloei kwam. Heere, wees u ook nu in China met de christenen daar, in de moeilijke omstandigheden waarin ze verkeren. Zegent u zendingswerkers en wilt u ook zendingswerkers roepen voor uw dienst? Wilt u zijn met het evangelisatiewerk? Met het werk dat ook in ons eigen land gebeuren mag. In het uitreiken en het bereiken van hen die van u vervreemd zijn. Heere, wees u met het werk in de poster. Wij bidden u, Heere, voor vermoeiden in het geloof. Als we terneergeslagen zijn. Als we de hoop dreigen op te geven. Heere, wilt u ze er weer bij trekken, de afhakers. Innerlijk afgehaakt, uiterlijk afgehaakt. Wilt u zich ontfermen, Heere? Wilt u het zelf doen? Heere, zo wacht alles op uw heerlijkheid en glorie. Die is er niet aan onze kant, maar wel bij u. Heere, wilt u ons er oog voor geven, ook in de kleine dingen? Veracht de dag van de kleine dingen niet. Zo moest die andere profeet het aan de Israëlieten die teruggekeerd waren uit de ballingschap immers zeggen. Zacharia, Heere, geef ons er oog voor en geef ons moed. En Heere Jezus, wilt u spoedig terugkomen, opdat wij de volle pracht van uw vrede en zaligheid mogen zien. Ja, bewaar ons ervoor dat we dat niet zouden zien, omdat we aan de andere kant zouden staan. Breng ons dan aan uw voeten, Heere. En breng ons op die weg, de weg ten leven. Hoor zo naar onze gebeden en aanvaard onze dank. Omwille van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 72, het 6e en het 10e vers. En u krijgt gelegenheid om uw gave te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en de voortgang daarvan. Ga dan heen in vrede en ontvang zijn zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.